Welkom bij Radio Maria.
Goede vrienden van Radio Maria, wij gaan voorlezen uit het boek Het leven van Bernadette. Dat werd geschreven door de Franse marioloog René Laurentin. We beginnen met woord vooraf. Het boek werd geschreven trouwens in het jaar 1979. 100 jaar geleden stierf op 16 april 1879 in het klooster Saint-Gildard te Nivers zuster Marie Bernard Soubirous. Ter gelegenheid van dit eeuwfeest verschijnt thans dit nieuwe boek over haar leven zoals dit geweest is, een zeer kort leven van 35 jaar. Dit boek hebben wij te danken aan een van de beste kenners van de geschiedenis van Lourdes die er thans zijn. René Laurentin heeft namelijk een 20-tal boekwerken gewijd aan de wetenschappelijke bestudering van de gebeurtenissen die zich daar 120 jaar geleden hebben voorgedaan. Heel de rijkdom en de ernst van deze documentatie heeft hij aan de navolgende bladzijden ten goede doen komen. Er is geen enkel verdichtsel in dit verhaal. De namen, de feiten, de dialogen zijn nauwgezet overgenomen uit de documenten die de auteur kritisch bestudeerd heeft, met uitsluiting van alle verzinsels. Kortom, een boek dat men moet lezen om Bernadette naar waarheid te ontmoeten in haar authentieke daden en woorden, en om lering te trekken uit haar leven dat tot aan haar dood toe geheel en al bezield is geweest door de boodschap die zij van de Heilige Maagd ontving. Een tweede aantrekkelijke kant van dit ontroerende en op waarheid berustende getuigenis ligt, zoals de lezer al zeer snel zal merken, in de vinnige, concrete en glasheldere stijl van de auteur. Geen langdradigheid. Integendeel, eenvoudige zinnen, maar geladen met betekenis. En tot nadenken stemmend. Bijzonderheden ook, die levensecht genoteerd zijn en bondig. Met als resultaat een levendige geschiedenis waarin men opnieuw de ongekunstelde frisheid ontdekt van de kleine zieneres van Massabielle en de verbazende karaktersterke van de jonge kloosterzuster die zij nadien geworden is. Bernadette is nog geen 50 jaar na haar dood zalig verklaard en op 8 december 1933, slechts 89 jaar na haar geboorte, heilig verklaard. Van al degenen aan wie de Heilige Maagd in de loop van de 19e en 20e eeuw verschenen is, deelt zij deze eer alleen met Catherine Labouret. In feite heeft zij dag na dag sterker een buitengewoon zuivere, eenvoudige en onthechte evangelische heiligheid beleefd. De historische, theologische en op verschillende takken van wetenschap gebaseerde werken, die de laatste 30 jaar in steeds groter aantal over haar verschenen zijn, hebben in de nauwe overeenstemming tussen natuur en genade die bij haar bestond, steeds duidelijker een arme en navolgbare heiligheid in het licht gesteld. Zij is een heilige binnen ons bereik, een heilige voor onze tijd, een getuige die boodschapster is van de kerk van nu, die evenals zij geroepen is om in hoop een mysterie van dienstbaarheid en armoede te beleven. Dit alles en nog meer vindt men in het boek dat ik hier met genoegen voorstel, enkele maanden voor de aanvang van het jaar waarin wij de 100ste herdenkingsdag vieren van het tijdstip waarop de heilige Bernadette is binnengetreden in het geluk van de hemel dat haar beloofd was door de onbevlekte maagd. Door de ernst van de informatie, door de voor elk cultuurpijl genietbare voorstelling, door de warmte van de stijl en de geestelijke geladenheid die het bezit, geeft het ons de mogelijkheid deze gebeurtenis intenser te beleven, waarom het dan ook terecht de titel van Eeuwfeestboek verdient. Het is mijn wens dat vele christenen het lezen en bemediteren. Geschreven te Tarbe op 11 februari 1978, getekend door H. Donze, bisschop van Tarbe en Lourdes. Thank you. Proloog. Wie is Bernadette? Bernadette Soubirous, de zieneres van Lourdes, is op 16 april 1879, 35 jaar oud, gestorven in het klooster Saint-Gildard van Nevers, na 13 jaar kloosterleven, 21 jaar na de verschijningen van 1858. Zij is de enige die de Heilige Maagd gezien heeft in de holte van de rots, en alleen door het getuigenis van dat arme, ongeletterde en geminachte meisje is Lourdes gesticht en komen er thans elk jaar 4 miljoen bedevaartgangers en bezoekers. Bij de aankondiging van haar overlijden kwam de menigte toesnellen om in haar kist een blik te werpen op het meisje dat daar gekomen was om zich te verbergen. Ook thans nog blijft in Nevers die toevloed doorgaan voor de reliekschrijn waar men haar lichaam heeft neergelegd, nadat het onbedorven opgegraven was na haar zalenverklaring op 5 augustus 1925, nog geen 50 jaar na haar dood. Pius XI heeft haar 8 jaar later heilig verklaard, op 8 december 1933, het feest van de onbevlekte ontvangenis. Was ze in leven gebleven, dan zou zij op die datum 89 jaar geweest zijn. Sindsdien is ze onophoudelijk haar belang blijven bewijzen, dat van een nieuw soort heiligheid dat de Heilige Geest in de kerk van de 19e eeuw heeft opgewekt, een zuiver evangelische heiligheid. En toch is zij de geheimste van alle heiligen. De mensen die dit gezegd hebben, hebben daarbij niet zozeer gedacht aan de geheimen die haar leven richting hebben gegeven, als wel aan de innerlijke hoedanigheid van een heiligheid zonder werken, geschriften of menselijke triomfen. Heiligheid van een arme. Het geheim van die heiligheid is ontgaan aan haar novice meesteres, een merkwaardige en op haar manier heilige vrouw die niets wilde weten van haar heiligverklaring. Hebben wij meer kans om dit geheim te begrijpen? Ja, maar op de manier van Bernadette, door veel eenvoud. Ze zei: het lijdensverhaal ontroert me meer wanneer ik het lees dan wanneer men het mij uitlegt. En tegen de geschiedschrijvers van Lourdes: het eenvoudigste dat men zal schrijven, zal het beste zijn. Door de dingen te willen verfraaien, verdraait men ze. Haar leven zonder zelfbespiegeling of kunstgrepen nodigt ons uit alle commentaar te weren en uitsluitend de feiten, daden en woorden weer te geven, zo nauw mogelijk aansluitend bij de authentieke documenten. Het biedt de beste mogelijkheid voor het ontsluieren van haar geheim, dat het geheim is van een transparantie. Het leven van Bernadette is een eenvoudige illustratie van het evangeliewoord uit Matteüs hoofdstuk 11. Ik prijs u, Vader, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. De heiligheid van de armen. Dat voor wijzen en verstandigen verborgen gehouden, maar aan kinderen geopenbaarde licht, is het licht van Bernadette. Zeer spoedig hebben de scherpzinnigsten dit ontdekt. Reeds ten tijde van de verschijningen doet de jonge Antoinette Tardival, die door haar slechte gezondheid verhinderd werd haar roeping als karmelites te volgen, die ontdekking in het stadje waar de Soubirous slecht aangeschreven, arme drommels zijn. Haar ouders zijn zeer arm, even arm als onze Heer op aarde was. En juist op dat kind heeft Maria haar oog laten vallen, liever dan op zoveel rijke jonge personen die op dit ogenblik het lot benijden van haar die zij met misprijzen bejegend zouden hebben en die zich gelukkig achten haar te kunnen omhelzen of de hand aan te raken. 4 jaar later, op 18 januari 1862, trekt de bisschop, zonder die intieme brief te hebben gelezen, dezelfde conclusie in het mandement waarin hij het authentiek karakter van de verschijningen erkent. Van welk werktuig gaat de Almachtige zich bedienen om ons zijn barmhartigheidsplannen mede te delen? Het is wederom het zwakste dat er ter wereld is, een kind van 14 jaar, geboren in een arm gezin. En Bernadette schrijft hetzelfde op het ogenblik dat zij haar roeping gaat beseffen in dat intieme gebed tot de Koningin van de Hemel. Wat was mijn ziel gelukkig, goede moeder, toen ik het geluk had u te aanschouwen. Ja, u hebt u vernederd tot op de aarde om te verschijnen aan een zwak kind. U hebt u willen bedienen van het zwakste dat er is volgens de wereld. Zij, tot wie Bernadette dit gebed richtte, heeft er zichzelf in moeten herkennen, de vrouw die gezegd had: die machtig is, deed aan mij zijn wonderwerken. Hij zag welwillend neer op de armoede van zijn dienstmaagd. En daarom prijst elk geslacht mij zalig. Wat ons geboden wordt door het dagelijks leven van Bernadette, is een straal van het Magnificat, de lofzang van de armen. Deel 1. Lourdes, 1844-1866. Kinderjaren, de verschijningen, getuigenis. Hoofdstuk 1. De kinderjaren van Bernadette, 1844-1858. Bernadette Soubirous is op 7 januari 1844 geboren op Bolly, de voorlaatste van de 5 molens die op enkele tientallen meters afstand van elkaar gelegen zijn aan de schamele beek, de La Paca, tussen de grote steile rots waar de burcht op ligt, en de heuvels met gras en bebossing die glooiend omhoog gaan in de richting van Bartres. Een huwelijk uit liefde. Er heerst vreugde op de molen. Bernadette was een kind waarnaar verlangend was uitgezien. Haar geboorte is de vervulling van een huwelijk uit liefde, waarvan het hiernavolgend verhaal begon met een ongeluk. De molenaar van Bolly, Justin Castero, sterft 1 juli 1841 bij een ongeluk met een wagen op de weg naar Puy-Ferry. Zijn weduwe, Claire, staat daar voor het met meel bestoven zware lichaam dat men ter aarde gaat bestellen. Het kan niet anders dan dat ze reeds denken moet aan haar problemen. 4 grote dochters en 2 nog jonge kinderen op die molen waarvan het rad is blijven stilstaan. De overledene beschouwde zich minstens als eigenaar ervan, maar daar was niets van waar. En die ongeletterde mensen begrepen geen snars van een ingewikkelde situatie waarvan het duidelijkste in ieder geval de verplichting was om een jaarlijkse fee van 130 goudfranken te betalen. Er zat niets anders op dan de oudste dochter, Bernarde, die 19 was, snel uit te huwelijken aan een jongen uit het Molenaarsgilde. De weduwe Castero zocht toenadering tot François Soubirous van de Latourmolen, die met zijn 34 jaar nog vrijgezel was. Hij liet zich niet smeken. Hij kwam graag op de molen met zijn glimlach en innemende manieren. Maar voor het huwelijk kwam men geen stap verder. Wat ging er om achter dat vriendelijke en koppige grote voorhoofd? Ten slotte ging men het vermoeden. Waar François interesse voor had, was niet Bernarde, maar haar jongere blonde zus Louise met haar blauwe ogen. Toen men hem tot een bekentenis bracht van die ongerijmdheid, vermeed hij gevoelsargumenten die geen opgeld deden in de Lourdesse molenaarskringen van de 19e eeuw. Louise is de beste huisvrouw van de twee, voerde hij aan. Het tegendeel was waar. Bernarde was de verstandigste en doortastendste vrouw die men zich kon wensen. Bovendien was Louise pas 17. Zij was te jong. En het was ongepast dat zij eerder huwde dan de oudste. François ontkende geen enkel van die argumenten. Hij glimlachte gelaten, maar onverstoorbaar. Men moest er wel in berusten. Hij zou haar huwen of anders niemand. Een geboorte. Het huwelijk vond plaats op 9 januari 1843 en Bernadette werd de 7 januari van het jaar daarop geboren. De volgende dag draagt François trots en onhandig de baby naar het gemeentehuis zoals daar gebruikelijk is. Het doopsel wordt daags daarna gevierd op de trouwdag van de ouders 9 januari 1844 in de oude granieten doopkapel waar de mensen van Lourdes tot op de huidige dag gedoopt worden. Bernadette huilde. Moet men daar een voorgevoel in zien van die merkwaardige voorspelling die haar gedaan zou worden, niet gelukkig te zijn in deze wereld? Een ander symbool wijst in dezelfde richting. Het vertrouwde geluid in haar eerste levensjaren was dat van de molenstenen en de vermalen graankorrels waarmee zij zich op haar sterfbed zou vereenzelvigen toen ze zei: ik ben gemalen als tarwe. Het feest van 9 januari 1844 heeft deze eenvoudige herinnering achtergelaten, die veel later in het dialect van Lourdes is opgetekend. En ik lees de zin: Uotisto de Crespe e Boutei de Pichet sous era taulo. On fit une ronde. Wat iedereen kan vertalen, als men weet dat een tisto een grote mand met wijde randen is. Crespe, beignets zijn die men eet op een feest en dat men met pichet royale flessen van 2 of 3 liter bedoelt. De erfgenamen. Er waren 5 vrouwen om te waken over de wieg van Bernadette. Van de grootmoeder tot de kleine tante Lucille, die 4 jaar oud was. Het gezag was Bernarde, de erfgename. Want volgens het gebruik in Bigorre draagt de eerstgeborene, of dat nu een jongen of een meisje is, deze titel en deze eer. Ongeacht of er iets te erven valt of niet. En de opvattingen van de erfgename zijn doorslaggevend voor de jongeren, zowel jongens als meisjes. Bernadette was ook als erfgename geboren. Op grond daarvan zal zij zich bewust blijven van haar plichten tegenover de familie. De liefde waarmee haar eerste kinderjaren omgeven zijn geweest, is heel haar leven een van die sterke wortels gebleven waarvan de genade zich bedient om heiligen te maken. Wat haar moeder betreft, de zachte en geduldige Louise, die een beetje beschaamd was dat zij door haar gelukkig huwelijk inbreuk had gemaakt op het privilege van haar zuster, die berustte er zonder verwijten in het kind te delen. Zij kent mij even goed als haar moeder, zei tante Bernarde trots. Maar het fundamentele houvast was voor Bernadette het zwijgen en de glimlach van de man van de molen, haar vader, die zo trots was op zijn eerstgeborene. Voor de nieuwe erfgename is het koninklijk beeld uit het boek van haar jeugd, die grote wit bepoederde muts en die ogen, François had ze toen nog allebei, die haar met tederheid aanzagen. Zo schiet in haar een diepe zekerheid wortel, die onverwoestbaar zal blijven, ondanks de schokken die de rots doen splijten. Het resultaat zou misschien noodlottig geweest zijn als deze menselijke grondslagen voor Bernadette geen symbool geweest waren van een andere, veel diepere werkelijkheid, die 's avonds elke dag werd opgeroepen door het gerucht van schorre stemmen vlak voor het slapen gaan. Onze Vader die in de hemelen zijt. Het was het tijdstip waarop het geluid van de molenstenen verstomde, waarop het lied van de beek geleidelijk weer opklonk in de stilte. Bernadette wist niet dat soubirous soeverein betekent. Maar een soeverein beeld, van God namelijk, dat in eenvoud gedeeld werd met een natuurgebonden bestaan, nam intrek in haar jeugd en gaf haar die fierheid in de geringheid die heel haar persoon kenmerkte. Bartres. Het ongeluk bleef niet in zijn hoekje schuilen tot het jaar van de geboorte verstreken was. Op een avond in november 1844 gaat Louise, die opnieuw zwanger is, in een hoekje bij het vuur zitten. De harskaars die aan de schoorsteen hangt, valt bovenop haar. Ze wordt wakker in de vlammen. Geen sprake van dat zij Bernadette met die verbrande borst nog kan voeden. Tante Bernarde zoekt een voedster. In Bartres, op de heuvel waarvan de hellingen tot aan de molen afdalen, heeft Marie Langues juist haar eerstgeboren kind Jean verloren, 18 dagen oud. Zij wil de zuigeling gaarne hebben. Zij neemt de verzorging van Bernadette op zich voor 5 frank per maand, betaalbaar in geld of in koren. Bernarde blijft 8 dagen bij haar op de heuvel wonen om het kindje te laten wennen. Maar de trouwste bezoeker van Bernadette is François. Men had hem nog nooit zoveel op het 4 kilometer lange steile pad naar Bartres gezien. Met het smoesje om koren te halen, meel af te leveren of klanten na te lopen. En weldra treft hij voorbereidselen om zijn dochter terug te halen. Marie Lagues verzet zich. Zij heeft zich aan het kind gehecht. Zij kan er niet in berusten de wieg opnieuw leeg te zien staan. Maar op Bolly is de wieg ook leeg. Een op 13 februari 1845 geboren kleine Jean Soubirous is op 10 april overleden. En Bernadette is sinds december 1845 al van de borst afgenomen. Marie Lagues geeft niet toe. Zij houdt het kind gratis. Zij geeft het pas terug op 1 april 1846, wanneer zij zeker is van een nieuwe zwangerschap waar zij zeer naar verlangd had. Dat alles heeft zich afgespeeld met de trage en plechtstatige vormen van de boerenbeleefdheid. Als Louise Soubirous haar dochter komt terughalen, geeft zij een zakdoek ten geschenke. Bernadette, die nu 2 jaar en 4 maanden oud is, vindt met het voorjaar het gedruis terug van de molenstenen en het ruisende water, dat nu gevaarlijk is geworden voor haar onafhankelijke en nieuwsgierige stapjes. Wel en wee op Bolly. In 1848 is het gedaan met de bevoogding van het gezin Soubirous door de clan Castéro. Bernarde is, door Tarbes verlokt, moeder geworden voordat de ouders van haar galant toestemming tot het huwelijk hadden gegeven. Claire Castéro verlaat de molen met haar ongehuwde kinderen. Op Bolly zijn François en Louise zeer verrast eindelijk elkaar als 2 verliefden alleen te vinden. Wat makkelijk wordt het leven zo, zonder die blikken, die dwang en die raadgevingen ieder ogenblik. Ook een andere gebeurtenis kan Bernadette niet ontgaan. François Soubirous is zijn te glad geworden molenstenen aan het billen. Hij hamert er lustig op los. Plotseling houdt hij op met een gil. En daar komt hij al aan, met de hand voor het gezicht. Het linkeroog is lelijk getroffen door een scherf. Het is verloren. Zo komt François ertoe zijn gemis voortaan te verbergen achter dat ooggeknipper dat hij op foto's toont, om anderen het gezicht van die geschondenheid te besparen. De lijdensweg van de Soubirous. Zijn de Soubirous bezig het avontuur van Job opnieuw te beleven? Er is geen geld op de molen. Ze begrijpen niet waarom, want ze werken, en ondanks de concurrentie zijn er altijd mensen. Dat komt doordat deze flinke mensen een te goed hart hebben om goede beheerders te zijn in moeilijke tijden. Ze bieden een goed onthaal aan de bedelaars voor goede werken, waaronder een zekere Michel Garicois. Ze hebben medelijden met mensen die niet kunnen betalen en zijn niet karig met hun koren of meel voor te schieten tot de volgende oogst. U betaalt wanneer u kunt, zegt Louise. Klanten die graan brengen of het meel komen halen, krijgen door de molenaarsvrouw iets voorgezet. Wijn, kaas, soms crespet, zoals bij de doop van Bernadette. Ze kan die voortreffelijk bakken. En waarom zuinig zijn met de olie en het meel die er in overvloed zijn? De sfeer is vrolijk, geanimeerd, maar de opbrengst slecht. Die sfeer houdt de serieuze klanten op afstand en houdt de slechte vast, die niet betalen namelijk. De vervaldagen worden moeilijk. In 1854, het jaar dat Bernadette 10 jaar wordt, het jaar ook waarin Pius IX de onbevlekte ontvangenis afkondigt, moet men verhuizen. Bernadette verlaat de vrolijke molen van haar kinderjaren. De meubels worden naar het huis Laborde gebracht en de vader begint links en rechts vervelende karweitjes te zoeken om het brood te verdienen voor zijn 4 kinderen. Want na Bernadette heeft Louise Toinette in 1846, Jean-Marie in 1851 en vervolgens op 28 februari 1855 Justin ter wereld gebracht. Van molenmeester is François Brassier geworden. Het woord zegt heel goed wat het betekent. Iemand die voor een dag zijn armen, ses bras, verhuurt. Voor wat hun bruto kracht waard is. Gemiddeld 1,20 frank. Wat goedkoper is dan een paard of een ezel die men voor 1,55 frank per dag kan huren. Voor een gezin van 5 personen is er volgens de Indicateur des Hautes-Pyrénées 523 frank per jaar nodig als strikt minimum om van te leven. Dat wil zeggen, om niet te sterven. De Soubirous zijn met zijn 6. Met zon- en feestdagen en de dagen zonder werk komen zij er dus lang niet. Zodat Louise ook is gaan werken. Schoonmaken, wassen en werk op het land. Bernadette past op Justin. Als hij huilt van de honger, brengt ze hem naar zijn moeder. Om somers in de schaduw van een korenschoof het beetje melk te zuigen dat die slecht gevoede en door haar harde werk in de hondsdagen verschraalde moeder nog te geven heeft. Van de 8 kinderen die zij al met al ter wereld brengt, zullen er 5 nog geen 10 jaar worden. Wanneer zij geen werk heeft, gaan de 2 grootsten, hout, beenderen of oudijzer inzamelen. Van alles wat ze voor een paar stuivers kunnen verkopen aan de voddenraapster Lechina de Barraou, die het doorverkoopt aan de voddenboer in het Groot. Castere. Van school is geen sprake voor Bernadette. In het najaar van 1855 woedt er een cholera-epidemie in Lourdes. Die veroorzaakt zo'n buikloop dat men binnen enkele uren geen vocht meer in het lichaam heeft en een levend geraamte wordt. 23 september zijn er 8 doden. 10 oktober, 30. Op hetzelfde moment dat sommigen op de vlucht slaan, laat zo'n plaag zien welke mensen het hart op de rechte plaats hebben. Pastoor Peyramal, de nieuwe pastoor deken die dat jaar in maart in Lourdes was gekomen. En verder commissaris Jacomet, die overal in de bres springt met zijn vriend wachtmeester Dangla. Zij wrijven de zieken zo hard als zij kunnen met bossen stro. Dat was de meest gebruikelijke behandeling in Lourdes. Bernadette komt er op het nippertje doorheen, maar haar gezondheid, die sinds zij 6 was, veel zwakker was geworden, bereikt een nieuw dieptepunt. Ondanks de voorschriften van Rosine Maillet, de vroedvrouw, zal zij haar astma niet kwijtraken. 22 oktober 1855 sterft Claire Castiro, haar grootmoeder van moederskant, die door de epidemie gespaard was gebleven, 14 jaar na haar man. Haar afsterven herstelt de financiële situatie van het gezin. Van haar spaargeld gaat er 900 frank naar de soubirous. Ze kopen wat vee, in de hoop er weer bovenop te komen, met een paar kalveren, koeien, varkens en gevogelte. Ze steken er meer geld in dan ze hebben en huren de molen Sarabirouze aan de Eché in het dorp Arquisac-Ezangle, op 4 kilometer van Lourdes. Maar het contract dat Soubirous als iemand die lezen nog schrijven kon had getekend, zou hem ruïneren. Het heeft nauwelijks een jaar geduurd. Bij de eerste vervaldag moest hij weer vertrekken, zonder hoop nog iemand te vinden die gek genoeg was om hem een molen te verpachten. Zo raakten ze steeds verder in de put. De genegenheid voor elkaar wordt hard op de proef gesteld, door een materieel feit dat niet weg te cijferen valt. Te veel monden om te voeden, volgens de uitdrukking van Bernadette. Daar moet men rekening mee houden om in leven te blijven. Beste luisteraars van Radio Maria, hier zullen wij het voorlezen van Het leven van Bernadette beëindigen, geschreven door René Laurentin. En wij gaan volgende keer verder in dat eerste hoofdstuk bij het onderwerp Herberghulpje. Wij danken u voor het luisteren en graag tot volgende keer.